De omroep met reflecties. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Straks bespreekt Nico Tiedeman het boek Juwelen, een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid van de beroemde Soefi-dichter Jalal ed-Din Rumi. En verder hoort u de maandelijkse column van Farah Mitra. Maar we beginnen met onze kookrubriek De Keuken van Nibbana. Daarin staan vandaag daal en raita op het menu, Indiase linzenpuree en komkommer in yoghurtsaus. Kok Monique Noore bereidt dit Indiase menu samen met haar sangha-genoten Alex, Maya en Rinze Jan.
Welkom in de keuken van Nibbana.
De linzensoep met kokos staat vandaag op het programma en dat is een heel erg gemakkelijk gerecht. In de Indische keuken staat deze eigenlijk als vaste schotel op het programma. Ook de komkommersalade en die is zacht voor de verkoeling van de smaak. En die linzenpuree heeft eigenlijk ook een vrij zachte en aparte smaak. Nou, al die gerechten samen vormen dan ja, een soort bouquet van verschillende aroma's die je dan afwisselend kunt eten of in volgorde kunt eten. Voor de linzensoep met kokos hebben we nodig 120 gram gele of rode linzen, de droge, en dat zijn de kleine linzen, niet de bruine. Een half liter water, een halve tot 1 theelepel korianderzaad, een halve tot 1 theelepel komijnzaad, een kwart theelepel kurkuma of geelwortel, evenveel zout, een beetje santen of kokosrasp, de geraspte kokos, dus 1 eetlepel hebben we daarvoor nodig. En een kwart rood of groen vers pepertje. Die is in stukjes gehakt. Ik heb de lins al klaargezet, maar die moet ik nu eerst eventjes gaan wassen. Dus ik moet even een zeef pakken.
Je doet nu de linzen in een bak?
Dat zijn de linzen, ja. We hebben de steentjes er al uitgezocht. Alex heeft dat voor me gedaan, want daar ben je altijd wel even bezig. Hij heeft ook inderdaad een paar steentjes gevonden. En nu moeten deze gewassen worden. Ja, het wordt heel melkig. Dat moet er allemaal af.
Wat voor kruiden gebruik je eigenlijk in de linzenpuree?
In de linzenpuree heb ik karwijzaad en koriander genomen. Even roosteren en dan weer fijn malen. Nou, dat is wel fijn.
En waar is dat rooster eigenlijk voor?
Dat brengt de smaak ook sterker naar voren. Als je het heel fijn maalt, dan komt er zoiets uit als een soort koffie. Zo'n grove koffie. En dat is prima. Die geroosterde kruiden plus de kurkuma en de kokosrasp gaat er dan in. Dat kun je doen als je het... meestal doe ik het halverwege als het dan een poosje gekookt heeft. Je kunt het ook meteen erin doen, dat maakt niet zoveel uit.
Oh, dus je gebruikt echt geraspte kokos, geen kokosmelk?
Nee, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het wordt met kokosmelk of kokosboter, want die heb je ook nog, wordt het wat vetter. En als je de geraspte doet, dan heb je wel een beetje vezelige structuur. Ik vind het zelf persoonlijk wel prettig. De De komkommer yoghurtsaus die we vandaag gaan maken is een verkoelend onderdeel van een Oosterse maaltijd.
Dat heet ook wel raita, hè?
Ja, zo noemen ze het in Indië. Ja, we kennen hem overal eigenlijk in het oosten of in Turkije en zo gebruiken ze hem al. Maar het is eigenlijk echt altijd gebruikt om, als je scherpe gerechten hebt, als contrast daar tegenover. Daar gaat in voor 4 personen een halve tot een hele komkommer. Meestal neem ik een halve, maar meer kan dus ook. En dat is ongeveer 300 tot 500 gram. Dan een 200 milliliter yoghurt. Een halve theelepel ketchup of zout.
Wacht even hoor, dat snap ik niet helemaal. Je zegt een halve eetlepel ketchup of zout. Bedoel je dan zoute sojasaus?
Ja, zoute sojasaus, zoute ketchup of een zoute sojasaus. Een snufje cayennepeper gaat er verder in. Een kwart theelepel vers gemalen komijnpoeder. Een scheutje olijfolie. En een teentje knoflook, zo je wilt, dat kun je ook weglaten. Je kunt er ook nog wat verse groen kruid bij geven of opstrooien. En dat zou dan koriander of peterselie zijn. Munt kan eventueel ook. Dus je kunt allerlei variaties voor deze schotel bedenken.
Alex, wat ben je nou aan het doen?
Ik ben komkommer aan het raspen.
We hebben de komkommer geraspt en door de yoghurt gedaan. Met kruiden en nu is het echt een saus geworden.
En wat voor kruiden heb je er nog meer in gedaan?
Ik heb er cayennepeper in gedaan. En vers geroosterde komijn. En knoflook. En zout. Dat was de munt voor in de yoghurtsaus. Die moest even gehakt worden.
Oh, dat hak je inderdaad vrij fijn, zie ik.
Ja, dat is lekker, denk ik.
Het ziet er lekker uit. Ik ruik het ook helemaal, die munt.
Heerlijk.
Gaat dat met die lins eigenlijk gewoon vanzelf goed?
Op zich wel. Als het gas maar klein genoeg is, dan, en dat gaat hier goed, dan kun je het gewoon klein zetten. Zolang je nog niet geroerd hebt, gaat het goed.
Oh, dus je moet er niet in roeren, begrijp ik?
In het begin in ieder geval niet. Helemaal op het eind, als het echt al echt een soort soep geworden is, dan moet je wel roeren, want dan gaat het hoe dan ook aanbranden. Rakh de mujhko tu apna deewana karke Rakh de mujhko tu apna deewana karke Je ziet dat nou de linzen helemaal uit elkaar gevallen zijn. Nou, ik kan nog eventjes verder koken, maar nu wordt het... Ja, nou moet ik zo'n beetje blijven roeren. Ik ga dus niet meer ver weg. Ja, de linzen verdwijnen. Het wordt een soort, ja, zoals erwtenpuree, een soort... Je kunt de linzen niet meer terugzien en dat moet dan ook.
En hoe lang heeft het nu gekookt?
Een 20 minuten. Ik doe er een beetje verse rode peper doorheen. Ja, die kun je weglaten als je niet van scherp houdt. Ik doe het ook weer een beetje mild. Als je ze lang meekookt, dan wordt het veel scherper. Als je het tegen het eind doet, dan is het wat milder. Ja, dat is een beetje aan de kok, hè? En het is dan ook een zaak om te proeven. De linzenpuree hebben we in schalen gedaan en ik heb er daarna een beetje peterselie overheen gestrooid. Dus vooral, ja, het oog wil ook wat, dus we proberen toch ook het een beetje mooi op te dienen. En dan zet ik er nog wat peterselie naast voor mensen die dan opscheppen, zodat ze er zelf nog wat bij kunnen doen. Wat Rens-Jan nou is aan het doen, is een bord klaarmaken voor Matthijs, de leraar. Dan hoeft hij niet in de eetzaal tussen de studenten te eten. Dat is hij zou het best willen, maar Nederlanders zijn heel makkelijk wat dat betreft. En dan zou ze waarschijnlijk hem een beetje te weinig met rust laten, zodat hij niet rustig kan eten.
Matthijs Schouten, je bent een meditatieleraar tijdens deze Vipassana-cursus. Hoe vond je het eten net?
Heerlijk.
En wat was nou het lekkerst van deze gerechten?
Ik vond de dadelsaussoep die erbij zat heel erg lekker. En de komkommer-yoghurt dressing heel erg lekker. De chapatis waren voortreffelijk, dus ik kon er weer goed mee door.
U hoorde een bijdrage van Marloes Lazal. In de volgende aflevering komen de chapatis aan bod en een aantal versgemaakte chutneys. Voor de recepten uit deze rubriek kunt u terecht op onze website en dat is www.boeddhistischeomroep.nl. En dan nu de column van Varamitra. Hij is lid van de Westerse Boeddhistenorde en verbonden aan Boeddhistisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
5 april jongstleden bracht ik samen met Jean-Karel Hielkema namens de Boeddhistische Unie een bezoek aan de Van Han Pagode in Nederhorst den Berg. Nhut Quan Yen had ons namens het bestuur uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een bezoek van het college van burgemeester en wethouders. Voor mij was dit een heel bijzondere middag, waar ik met veel plezier aan terugdenk. Het gastvrije onthaal door bestuur en geestelijke leiders van de Van Han Pagode. De hartelijke kennismaking met burgemeester en 2 wethouders van Weidemeren. En het laatste officiële werkbezoek van Jean-Karel Hielkema in zijn rol als bestuurslid van de Boeddhistische Unie Nederland. Een van de mooiste tradities die het boeddhisme voor mij kent, is wel het verheugen in de verdiensten van anderen. En dat is wat ik nu ga doen. Ik ben zeer onder de indruk van hoe de 15.000 Vietnamezen hun plaats hebben gevonden in de Nederlandse samenleving. De meesten zijn eind jaren 70 als bootvluchteling, huis en haard achterlatend, op een zeer risicovolle manier op zoek gegaan naar een nieuwe toekomst. Het dwingt respect af om te zien hoe de 15.000 Vietnamezen zich hebben gesetteld in Nederland en hoe de geestelijke leiders en het bestuur van de Van Han Pagode hieraan een bijdrage hebben geleverd. Zowel eerwaarde Thich Minh Nhat als ook Nhut Quan Yen konden zeer helder uitleggen dat door het kiezen van de middenweg tussen het behoud van eigen cultuur en religie en het kennis leren maken met en adopteren van bestaande culturele en maatschappelijke opvattingen van Nederland, de 15.000 Vietnamezen nu een positieve bijdrage weten te leveren aan de Nederlandse samenleving. Verder was ik diep ontroerd door de hartverwarmende gastvrijheid waar wij mee werden ontvangen. Niet alleen thee met taart, maar ook een heerlijke, met veel zorg bereide Vietnamese maaltijd stond op ons te wachten. Ook was ik onder de indruk van burgemeester Bijl en de wethouders Nagel en Simons. Dit was niet zomaar een ambtelijke plichtpleging. Ze toonden een werkelijk interesse voor het bestuur en geestelijke leiders van de pagode. Zonder poespas namen zij deel aan de ceremonie in de tempel en stelden na afloop met oprechte belangstelling vragen. En wat mij vooral trof, was hun aandacht voor het ruimtetekort van de pagode. Ze kwamen met waardevolle tips en toonden een constructieve en proactieve houding om vanuit de gemeente daar waar mogelijk met oplossingen te komen. Tot slot wil ik nog een moment stilstaan bij Jean-Karel Hielkema, een rots in de branding voor boeddhistisch Nederland. Onlangs heeft hij na vele jaren trouwe dienst en in niet aflatende inzet afscheid genomen als bestuurslid van de Boeddhistische Unie. In al zijn bescheidenheid heeft hij veel betekend voor de ontwikkeling van het boeddhisme in Nederland. Niet alleen was hij vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van de boeddhistische omroep, hij was onder andere ook de initiator van de ziektekostverzekering voor boeddhisten. In de korte tijd dat ik met hem in het bestuur heb mogen samenwerken, heb ik veel respect en waardering voor hem gekregen. Hij is niet alleen een zeer toegewijd beoefenaar van het boeddhisme, maar weet het ook zeer effectief te integreren in het leven van alle dag. Zeer sterk maatschappelijk betrokken en tegelijkertijd zeer toegewijd aan zijn leraar Shogyo Rinpoche. Ik dank Jean-Karel van harte voor zijn inzet en wens hem veel inspiratie en wijsheid toe in zijn 3-jarige retraite, welke deze zomer gaat starten. Zo werd een op het oog gewoon werkbezoek een feest waar ik met veel vreugde op terugkijk.
Paramitra was dat en volgende week de column van Jyotika Hermsen. En dan nu onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, deze maand praten wij over een boek niet van een boeddhistisch auteur, maar van een bekende Soefi-mysticus Rumi. Het boek heet Juwelen. Kun jij in het kort uitleggen wie Rumi was?
Rumi was een Soefi, een mysticus uit de islam, leefde 1207 tot 1273. Is geboren in het gebied wat nu Afghanistan heet. Zijn vader was ook een islamgeleerde, een theoloog, zeg maar. Met ook wel enige mystieke belangstelling, hoewel dat pas later uitgevonden is. Ze hebben veel getrokken, gezworven, omdat vanwege allerlei oorlogen ze zich steeds moesten verplaatsen, totdat ze uiteindelijk belanden in Konya. Daar is tot op heden zijn graf. Daar zijn ook de beroemde derwisjes, de dansers.
Dat is trouwens Turkije, of niet?
Konya is weer Turkije, ja. Ja, ze zeggen wel eens, hij heeft een Persische achtergrond. Hij schreef ook in het Persisch, maar is ook weer in een of andere manier een Arabier. En eigenlijk in die landen zou iedereen zich wel in Rumi kunnen vinden. Ja, hij is eigenlijk een beetje internationaal voor die tijd. Hij werd ook een islamgeleerde, had veel leerlingen, totdat hij op een gegeven moment een zwerver ontmoet, Sham. En die stelt hem een bepaalde vraag en daar geeft die Sham zelf het antwoord op. En dat maakte zo'n indruk bij hem dat hij flauw viel. En het verhaal gaat dat hij sindsdien Sham beschouwde als zijn leraar. Zij konden zich voor weken en voor maanden in eenzaamheid terugtrekken en Rumi is totaal verliefd op zijn leraar. En dat gegeven, die liefde voor zijn leraar, is eigenlijk ook de liefde voor God, Allah. En uit die liefde stromen zijn gedichten voort. Het schijnt dat hij wellicht meer dan 70.000 gedichten geschreven heeft. En hij dicteerde ze soms en het moet voor hem als een soort hoe zeg je dat soort
auto? Een soort fontein dan?
Ja, echt als een fontein kwam dat alsmaar. En het is een hartstochtelijke mysticus. Ja.
Nou zeg je al mysticus. Op welke manier past hij in de mystieke traditie?
Nou ja, hij heeft ook een behoorlijke theologische kennis gehad hoor. Maar in plaats van het intellect is het voor hem toch een gevoelskwestie, een ervaringskwestie. En het intellect smelt daarbij, heeft heel weinig commentaar op deze hartstocht. En dat maakt hem tot een mysticus, dus die zich toch meer bekommert om de ervaring, om het gevoel, om het diepe religieuze gevoel, dan om de uitleg. Wat kunnen we begrijpen? Er valt eigenlijk niks te begrijpen, het is gewoon een hartenzaak bij Rumi.
Dat komt ook in een paar gedichten heel duidelijk naar voren. Hè?
Helemaal.
Dat hij een beetje neerbuigend doet over de rol van het intellect.
Ja, het intellect is echt een persoontje die er maar achteraan holt. Die in het vuur van de hartstocht voor deze religieuze zaak niets te vertellen heeft. Mm-hmm. En dan ook niets.
Je zegt al, liefde is een van de belangrijkste thema's, of zijn bron ook. Zullen we daar eens een voorbeeld van bekijken?
Nou, hij geeft het meteen aan. Mijn religie is vanuit liefde te leven. Leven vanuit deze dierlijke ziel en dit hoofd is een schande. Het zwaard van de liefde veegt het stof van het hart van de minnaar, want dit zwaard vaagt zonde weg. Wanneer het lichamelijke stof verdwijnt, gaat mijn maan schijnen. De maan van mijn geest treft een heldere hemel aan. Liefste, ik sla al een eeuwigheid voor jou op de trommel van de liefde, op de melodie van mijn leven hangt af van mijn sterven. Heb je eigenlijk alle thema's bij elkaar, hè? Liefde die de zonde vergeeft, maar ook de liefde is zo groot dat de persoon die lief heeft bereid is om te sterven. En dat is het mystieke pad. Dat ik als persoon sterf omwille van een grootse liefde.
Ja. Ja, want een ander thema wat mij toch steeds weer trof is onderwerping.
Ja, volstrekte overgave. Absolute overgave. Daar zit geen streepje eigenheid, eigenbelang mag blijven. En dat is ook, dus dat heeft hij eigenlijk toch, denk ik, in die relatie met zijn leraar, waar hij alles voor over had. En waar hij in die relatie om alles ervoor over te hebben, eigenlijk ook de ware liefde vond. Dus zolang als de overgave niet compleet is, al is nog maar een restje eigenheid, is het niet voldoende. Dus overgave is een heel groot thema.
Het is wel mooi dat hij dat zelf ook zo geleefd heeft dan.
Ja, helemaal. He, dus hij was voor die sjaam, daar was hij helemaal hotel de bodel van. Ja. Ja, en men zegt ook wel, het was ook wel een homoerotische relatie. Nou, zou me ook niks verbazen. Ja. Het pleit voor hem. Om zo ver te gaan. Die overigens, die leraar, die sjaam, die is later vermoord. Men weet niet precies waarom. Of dat vanwege hun homoerotische relatie was, of dat ze ook jaloers waren, omdat Rumi liet zijn eigen leerlingen in de steek omwille van deze leraar. Dus mogelijk heeft de jaloezie ook een rol gespeeld.
Zullen we nog eens andere voorbeelden bekijken? Van mooie gedichten of karakteristieke gedichten?
Ja. Zo gaat het met degene die het hof van God zoekt. Als God komt, is de zoeker verdwenen. Hoewel het één zijn met God onsterfelijkheid op onsterfelijkheid is, bestaat onsterfelijkheid allereerst uit sterven aan het zelf. De weerspiegelingen die het licht zoeken verdwijnen als zijn licht verschijnt. Hoe kan de reden blijven bestaan als hij haar verzoekt te gaan? Alles vergaat behalve zijn gelaat. Voor zijn aangezicht vergaan bestaan en niet bestaan. Bestaan in het niet bestaan is iets echt wonderbaarlijks. In dit oord van tegenwoordigheid gaat het verstand van alle reddeloos teloor. Als de pen dit punt bereikt, breekt hij.
Kan je uitleggen wat jou daar het meest in treft?
Onsterfelijkheid bestaat allereerst uit het sterven aan het zelf. Er is eigenlijk een wat simpele opvatting over onsterfelijkheid, dat wij gaan dood fysiek en daarna leven we voor eeuwig verder. Nee, hij zegt eigenlijk, onsterfelijkheid is als je sterft aan jezelf. Het is eigenlijk een geestelijk proces.
Is dat de grote dood in
zin? In zin zou je dat de grote dood noemen. En dat is wat we beoefenen. Ja. Dat is de zelfvergetelheid, dat is de overgave. Ja. Strikte overgave. En ook hier weer in dit oord van Gods tegenwoordiger gaat het verstand van alle reddeloos teloor. Het intellect. Het is natuurlijk een belangrijk punt, omdat we proberen, ook in boeddhisme, ook in algemene zin, religie toch vooral verstandelijk te benaderen. En bij Rumi is het duidelijk, het is een hartsgegeven. Het is een gegeven van ons hart.
Ja. Ben je het daarmee eens?
Helemaal. Helemaal. Ja. Ik denk wel eens, religie gaat over één heel groot gevoel. Wanneer je, hoe moet ik het zeggen, religieuze interesse hebt, in welke vorm dan ook, dan deel je in dat gevoel. En het geestelijk pad, of het nou het Soefi-pad is of het boeddhistische pad, dat is eigenlijk het vergroten van dat gevoel. Tot in het oneindige. Ja. Soms gekmakend, de waanzin ten top. Maar het is waanzin in vergelijking met de specifieke, bepaalde helderheid van het intellect.
Zullen we nog een gedicht lezen?
Ja, het is een grafschrift. In Konya. Ik ben er nooit geweest in Konya, maar het schijnt heel bijzonder te zijn als ik daar ben. Hij heeft een grafschrift meegekregen. En dat gaat als volgt.
Maar heeft hij dat zelf geschreven of door iemand anders?
Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Het gaat als volgt. Kom wie en waar je ook bent. Kom heiden, vuuraanbidder, afgodenvereerder, kom. Kom zelfs als je je gelofte duizendmaal gebroken hebt. Dit is niet de poort van ellende en wanhoop. Kom. Dat is mooi, hè?
Wat, dit is natuurlijk de belangrijkste vraag. Wat zijn nou de overeenkomsten met het boeddhisme? Wat kunnen boeddhisten met Rumi aan?
Dat is een hartstocht. Ook boeddhisme kan soms vrij rationeel klinken. Beoefeningen kunnen vrij plichtmatig gedaan worden. En Rumi zou je kunnen helpen om te voelen dat het over een passie gaat. En dat je ook met hartstocht ook je praktijken moet doen. En een overeenkomst is natuurlijk ook de leraar. De liefde voor de leraar, opdat de liefde voor de grote zaak van leven en dood gewekt wordt. En Rumi is daarin waanzinnig ver gegaan. Hoewel ik denk, als je het zou vragen, zou hij zeggen, vanzelfsprekend. Hoe zou het anders moeten doen? Maar de liefde voor de leraar, het leraarschap, ja, als toegangspoort tot de liefde, zo zou je het kunnen zeggen. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, kan ik alle boeddhisten aanraden zich door deze grote mysticus te laten grijpen.
Waar we het eigenlijk niet over hebben gehad, is bij het soefisme horen die derwisje, de draaiende derwisje. Dat in trance raken, is dat op de een of andere manier te vergelijken met meditatie?
Ja, ik zou zeggen dat is een bepaalde vorm van meditatie. In de vorm dus van dans, van beweging. Waardoor eigenlijk een andere bewustzijnstoestand ontstaat dan het dagelijks rationele. Het is een meditatie om uit het intellect te komen, uit het ik-besef, volkomen te verdwijnen. En ik neem aan dat het een vrij effectieve meditatie is. Zij het natuurlijk dat het gedaan wordt door goed getrainde mensen en ook weer onder leiding van de leraar. Want de leraar speelt bij die derwis ook een grote rol.
Een heel ander aspect is het feit, dat komt ook in de inleiding van het boek naar voren, dat die derwisje, dat die soefistische beweging lang verboden is geweest in Turkije. En dat komt ook vaker voor. Hè? Als je naar China kijkt, Falun Gong, toch van die mystieke bewegingen die eigenlijk vrij naar binnen gericht zijn, dat die blijkbaar toch als een bedreiging worden gezien door autoriteiten. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Het is een alsmaar terugkerend thema in de geschiedenis, ook van het christendom. Ja, dat de mystici altijd problemen hebben met theologen, met de zeg maar gevestigde geestelijke autoriteiten. En in de islam is dat ook heel sterk geweest. Helaas. En ik denk trouwens dat de hele discussie over waar religie over zou moeten gaan, dat de mystiek daar een belangrijke rol bij zou moeten spelen. Ik denk dat het voor de gevestigde instituties, dat de mystiek te subjectief is, te persoonlijk, niet direct op het volk gericht, moeilijk binnen, nou, zo zeggen, redelijke kaders te houden. Over het algemeen gaan mystici aardig hun eigen gang.
Te ongrijpbaar eigenlijk.
Met de mystiek kan je het volk niet in toom houden. Dus wanneer religie institutioneel wordt en een volksbeweging wordt, dan dreigen de mystici naar de marge te gaan. Het is een terugkerend thema en helaas.
Even terug naar het boek. Want ik wou toch nog even twee zwakke punten van het boek naar voren brengen. In de eerste plaats dat dit vertalingen zijn vanuit het Engels. En tweede is dat er een inleiding bij zit waar je eigenlijk helemaal niks wijzer van wordt. Het is één grote lofzang op Rumi, maar wie hij nou eigenlijk was en zijn betekenis en zijn plaats in de geschiedenis, gewoon de dingen die je eigenlijk wil weten, niets.
Nee, dat is een betreurenswaardige zaak, want je zou toch zeggen, nou kijk, als we dan in het Nederlands iets van Rumi krijgen, er is wel meer hoor van Rumi in Nederlands, dan zou het wat minder gemakkelijk mogen, wat mij betreft ook. Vertalen is natuurlijk altijd weer een probleem, want wie beheerst het? Het is Persisch, hè? Wat hij schrijft, wie beheerst het Persisch? Het zijn allemaal van die keuzes die de uitgevers maken. Ik ken mooiere bundels van hem, ook in Nederlands, dus dat sowieso. En ik vind ook wel, daar heb je heel groot gelijk in, introduceert hem met een goede, brede inleiding. Maar ik heb begrepen, de Engelse versie, dat zijn wel bekende Rumi-kenners. En die hebben ook andere publicaties over Rumi gedaan. En dus kunnen zij het zich permitteren om te zeggen, nou, we schrijven een korte inleiding bij deze keuze. Het is een nog voor het hele jaar, zeg maar. We schrijven een korte inleiding, want we hebben meer dingen gepubliceerd. Ik vind eigenlijk dat je voor het Nederlands, dan had je best een eigen inleiding mogen schrijven en iets meer over de persoon van Rumi, over de plaats van de mystiek in de islam. Ja, want dat is voor de huidige discussie met de islam, dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Ja, dus er had wel wat meer energie ingestoken mogen worden voor een dergelijke uitgave. Ja. Ja, weet je, het is dan weer goedkoop, hè, een goedkoop boek en weer een hoop gedichtjes en staan mooie dingen in. Ja, maar wat mij betreft had Rumi een wat duurdere uitgave verdiend.
U hoorde Nico Tiedeman in gesprek met Jacqueline Oskamp. Het boek Juwelen, een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid van Jalal ed-Din Rumi, is verschenen bij uitgeverij Synthese. We hebben tijd voor nog een korte zen-boeddhistische vertelling door Bert Bos. Luistert u naar Het Schaakspel.
Dit is het verhaal van een jonge man die met zijn ouders in een dorpje woonde en op een dag besloot om de wijde wereld in te trekken en zich te vestigen in de stad. En daar aangekomen, ja, geniet hij van alle geneugten des levens. Hij gaat naar de kroeg, hij gaat uit 's avonds, hij maakt veel vrienden en hij geeft rondjes en hij maakt daardoor nog meer vrienden. Kortom, hij geniet met volle teugen. En het gaat zo'n aantal maanden door. En langzaam maar zeker begint hij te beseffen dat ja, dit toch ook niet echt het ware leven kan zijn. En op een morgen staat hij op en dan kijkt hij in de spiegel en dan ziet hij een verlopen gezicht en bloeddoorlopen ogen. En dan zucht hij diep en hij gaat eens zitten op de rand van zijn badkuip. En hij denkt van nee, dit kan het toch niet zijn. Ik moet iets anders gaan doen. En diezelfde dag nog besluit hij om zijn leven om te gooien. Want hij heeft, zelfs toen hij in de kroeg zat, een aantal malen zijn blik op de bergen gericht. Want daar stond een oud klooster. En soms, wanneer de muziek even zweeg, dan hoorde hij daar de kloosterklokken gaan. En dat riep iets in hem wakker. En op die dag nam hij het besluit van morgenochtend vroeg sta ik op voor zonsopgang en dan ga ik er naartoe. En dat heeft hij gedaan. Nog voor zonsopgang, met een kleine rugzak, is hij de bergen ingetrokken. Op weg naar dat klooster, wat het ook maar zou zijn. En onderweg, ja, vervloekte hij toch wel zijn vorige leventje, want hij had geen conditie meer over en het was zwaar. En Het liefste was hij teruggegaan, maar hij is doorgegaan. En uiteindelijk, toen de zon bijna aan het hoogste punt van de hemel stond, toen kwam hij waar hij zijn moest. Hij zag het oude klooster, het zag er inderdaad nog ouder uit dan hij vermoed had. En hij klopte aan op de poort. En na enige tijd werd er een luikje opengedaan en verscheen het bleke gelaat van een broeder. En die knikte hem vriendelijk toe en vroeg wat hij wenste. Ik wil vader afspreken en liefst zo snel mogelijk. De poort ging knarsend open en de broeder liet hem binnen. Nam hem mee naar een klein vertrekje en daar moest hij maar zijn poosje gaan zitten. En na niet al te lange tijd verscheen vader Abt, een kleine, vriendelijke, kale man. Die maakte een buiging, de jongen maakte ook een buiging. En vader Abt vroeg wat hij wenste. Vader Abt, ik ben hier gekomen om de verlichting te bereiken. En liefst zo snel mogelijk. Want ziet u, ik weet eigenlijk al wat u gaat zeggen. U zult zeggen, blijf maar hier en mediteer en contempleer jaren met ons. Dan zul je de verlichting bereiken. Maar het spijt me, ik ken mezelf. Ik zal terugvallen in mijn oude leventje en binnen de kortste keren weer verdwijnen. Dus wat ik u vraag is, ik wil de verlichting bereiken, maar is er geen korte weg? En vader Abt dacht een poosje na en zei toen, ja, die is er wel. Vertel me eens, jongen, waar ben je eigenlijk goed in? Nou, van die vraag kreeg hij een beetje een kleur, want eigenlijk was hij nergens goed in. En hij zei dan ook tegen vader Abt, ja, ik ben een zoon van rijke ouders, ik heb nooit hoeven werken. Studeren deed ik ook maar niet, dat was nergens voor nodig met zoveel geld. Nee, ik ben eigenlijk nergens goed in. Nou, één ding, ja, ik kan goed schaken. Ik ben een hartstochtelijk schaker. Dat is iets waar ik mezelf helemaal in kan verliezen. Vader Abt knikte en wenkte een broeder en zei, haal broeder die eens op en zeg hem zijn schaakspel mee te nemen. De broeder verdween. En toen zei hij ook nog tegen een andere broeder iets vreemds. Hij zei, wil jij even mijn zwaard halen? Nou goed, enige tijd later kwam een lange, slanke man binnen met een bleek gelaat, ongetwijfeld van de lange ascese. Die kwam binnen met een schaakspel onder zijn arm. Hij nam plaats, zette het bord neer en begon de stukken rustig op te stellen. En ondertussen was er ook een andere broeder binnengekomen met dat zwaard. Hij legde het neer voor vader Abt met een buiging. Dat was het. En vader Abt wendde het woord tot de broeder met het schaakspel en zei, broeder, ik vraag je om met deze jongen te gaan schaken. Maar let op, het is niet zomaar een spel. Jullie gaan schaken om elkaars leven. Als jij verliest, dan zal ik jou met dit zwaard moeten onthoofden. Maar geen nood, je bent me natuurlijk gehoorzaamheid verschuldigd. Maar mocht het tot je dood leiden, dan beloof ik je het eeuwige leven. En de jongen die dat hoorde, die wist niet wat hij hoorde. Hij was inmiddels gaan zitten en het zweet brak hem aan alle kanten uit. Had hij dit goed gehoord? Er werd geschaakt om elkaars leven. Wat is dit? Was hij daarvoor naar hier gekomen? Maar de broeder had inmiddels onverstoorbaar de openingszet gedaan. En met bevende hand zette hij een tegenzet. En hij kon zich niet concentreren. Zijn leven stond op het spel. Wat moest dit worden? Waar was hij terechtgekomen? Hij maakte een fout en binnen de kortste keren stond hij er slecht voor, want hoewel hij een geoefend schaker was, kon hij zijn gedachten er absoluut niet bij houden. Hij besefte dat dit schaakbord de wereld was geworden, zijn leven. En langzaam maar zeker begon hij zich te concentreren. Ja, en toen hij eenmaal goed aan het spelen was, toen merkte hij op zijn beurt dat zijn opponent helemaal geen goede schaker was. Die man maakte een fout. En nog een fout. En al gauw had de jongen in de gaten, dit is een partij die ik ga winnen. Dit gaat mijn leven helemaal niet kosten, het kost die ander zijn leven. En op dat moment keek hij op van zijn bord en keek naar het gezicht van zijn tegenstander. Een aardige man met een edel gelaat, vast heel veel gemediteerd en gecontempleerd. En toen besefte hij wat een waardeloos leven hij zelf eigenlijk had gehad. Hij begon fouten te maken, maar deze keer met opzet. Eerst een fout en nog een fout en nog een fout. En juist toen hij misschien wel mat gezet zou worden, kwam vader Ab naderbij en met één veeg van zijn arm veegde hij het hele bord schoon. Halt! Hier zijn geen verliezers, hier zijn slechts winnaars. Jongeman, op het moment dat je besefte dat dit spel om je leven zou gaan, raakte je vreselijk in paniek. Totdat je de concentratie hervond. En in die concentratie, in die opperste aandacht, kon je mededogen opbrengen voor je opponent. Blijf hier en mediteer verder met ons. En dat heeft hij gedaan. En men zegt dat hij de verlichting bereikt heeft.
Bert Bos was dat. Thank you. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Het Rotterdams Denkcafé organiseert aanstaande dinsdagavond een bijeenkomst met als thema Boeddhisme in angstige tijden. Zenmonnik Zeshin van der Plas, boeddhist Erik Hoogkarspel en dichterfilosoof Wijnand Noot zullen met elkaar in debat treden onder leiding van sociocratisch gespreksleider en boeddholoog Peter van Hooft. En die laatste is nu aan de telefoon. Meneer van Hooft, goedemiddag. Volgende week dan gaat het Rotterdams Denkcafé zich buigen over de vraag waarom we zo weinig van het boeddhisme horen in deze roerige tijden.
Ja, dat klopt.
Wat was de aanleiding om dat te gaan doen?
De aanleiding was eigenlijk, zoals u dat ook formuleert, we horen niet van het boeddhisme. Ik hoor niet van het boeddhisme. En ik vraag me toch wel af wat boeddhisten denken over deze situatie die nu aan het ontstaan is, waarin mensen steeds meer zich toch druk maken over een toenemend religieus fanatisme en zo'n dreiging is van religieus geweld. En het boeddhisme valt er natuurlijk buiten. Mm-hmm. Niemand is bang voor het boeddhisme, geloof ik. Maar
of althans niet meer.
Ja, niet meer. Ja, misschien vanuit een bepaalde optiek dat men bekeerd kan worden tot het boeddhisme, maar in ieder geval niets van een gewelddadige dreiging.
Mm-hmm.
En dan denk ik dat, was ik erg benieuwd wat boeddhisten daar nu zelf over denken. Dus ik heb een paar mensen gevraagd of ze daar met mij over van gedachten wilden wisselen. En een aantal daarvan hebben ja gezegd en dat gaan we dus doen.
Maar u heeft vast al een idee.
Ja, natuurlijk heb ik een idee van wat dat zou kunnen worden. Ik wil gewoon die vraag neerleggen
mm-hmm.
van wat we daar nu als boeddhisten over denken. Wat mm-hmm. we daarmee van doen hebben. En wat die angst eigenlijk ook, die angstbeleving is. Hè? Wat kan het boeddhisme eigenlijk bieden ook in deze tijden?
Ja, je zou je kunnen afvragen of dus die niet gewelddadige opstelling van het boeddhisme misschien iets te maken heeft met die beschouwende aard ervan.
Zeker. Dat lijkt me ook duidelijk. En dat is ook een van de dingen die we daar zeker willen bespreken. En tevens kan ik dan vast verklappen, denk ik, dat ik een boeddhist ook heb die laat zien dat dat niet altijd het geval hoeft te zijn. En dat is een monnik,
ja.
Dus die mediteert veel, mm-hmm. maar is ook sociaal erg betrokken.
Ja.
En geëngageerd, zoals dat heet. Hij verricht werk voor daklozen en hij is erg betrokken bij allerlei dingen. En ja, dat is op zich natuurlijk heel mooi. Dat is een prachtig monnik.
Zeshin van der Plas, uit Leiden. Ja. Nee, de luisteraars die onze programma's regelmatig beluisteren, die hebben hem al eens vaker langs horen komen in de uitzending. En die is inderdaad, hij is duidelijk van de stroming van het geëngageerd boeddhisme.
Ja,
dat mogen we wel stellen.
Ja.
Een andere deelnemer, dat is Erik Hoogkarspel. En die wordt hier in het persbericht omschreven als een postmoderne boeddhist.
Ja, dat, zo noem ik hem.
Ja.
Zo heeft hij zichzelf wel eens genoemd. Hij noemt mij een bob. En dat betekent bewust onafhankelijk boeddhist. Hij is voor mij een vertegenwoordiger van, we noemen elkaar wat naampjes, koosnaampjes, en dat postmodern boeddhist. En dat lijkt een tegenspraak in zich te houden, dat is het volgens mij ook. Mm-hmm. Maar daar ga ik hem daar nog eens over aan de tand voelen, van hoe dat nou precies is. Hoe kun je nu postmodern filosoof en boeddhist zijn?
Ja.
Dus eigenlijk los zijn van alle stromingen, alle grote ideeën achterlaten.
Mm-hmm.
En dan toch jezelf boeddhist noemen. Dat is een interessante vraag, denk ik.
En is in de discussie, in de samenstelling van het panel ook zijn de verschillende richtingen daarin ook vertegenwoordigd? Dus staat hij meer voor de beschouwende opvatting van het boeddhisme of niet?
Hij is niet zo heel erg beschouwend. Erik is een filosoof
mm-hmm.
en boeddhist. Hij is praktiserend, maar ik zou hem niet echt beschouwend willen noemen. Ja, nee, die zijn dus niet op het podium te krijgen. De beschouwende boeddhisten.
Ja. Het probleem is eigenlijk nog veel fundamenteler, hè, dan we ons realiseren.
Ja, daar hoor je natuurlijk ook weinig van. Ik heb wel geprobeerd een Theravadin te vinden die echt alleen maar mediteert. Maar ja, die zijn dus moeilijk te bereiken. En voor de rest hebben wij er allemaal natuurlijk iets van. Want ben je geïnteresseerd in boeddhisme of noem je boeddhist, dan doe je iets aan meditatie, denk ik zo.
Ja.
Dus dat hebben we allemaal in ons. Maar we combineren eigenlijk ook dat beschouwende met een actief leven. En dat is ook voor de andere deelnemers zo, want dan hebben we nog Wijnand. Wijnand Noot is een filosoof en ook een filosoof. En is wat dat betreft iets beschouwender qua aard misschien zelfs dan de anderen. Maar hij is ook dichter. En zijn binding met het boeddhisme is eigenlijk dat ik hem al een tijd ken. En we samen geregeld gedachten uitwisselen over filosofie en het boeddhisme.
Ja.
En hij brengt dus iets in vanuit de filosofie echt met name.
Mm-hmm.
Van hoe verhoudt het boeddhisme zich ten opzichte van echt de westerse filosofie. Die natuurlijk ook een traditie kent van contemplatie. En ik hoop dat daar een goed gesprek uit voortkomt.
Wat hoopt u in feite? U heeft het waarschijnlijk toch wel een soort, al is het maar een soort verborgen hoop, dat het boeddhisme wel degelijk iets te bieden heeft.
Ja, daar ga ik zonder meer van uit.
Ja.
Eigenlijk, dat is inderdaad een vooronderstelling die bij mij leeft. En daar maak ik me ook niet zo'n zorgen om of dat naar voren komt. Dat zal duidelijk blijken, denk ik. En dan kan ik ook spreken uit ervaring dat het inderdaad wel wat te bieden heeft. Maar het zijn natuurlijk inderdaad roerige tijden. En het boeddhisme heeft de neiging om op de achtergrond te geraken.
Mm-hmm.
Al vanwege die contemplatieve aard. Maar ook omdat het niet zich zo sterk uit als andere religies. En daarom ben ik trouwens ook blij dat, want ik heb nog iemand die komt. Die staat niet aangekondigd, maar dat is wel heel waarschijnlijk dat hij er zal zijn. En dat is, naar ik hoop, ook de toekomstige bezetter van de leerstoel Boeddhologie in Leiden. Peter Verhagen, die daar hopelijk zijn plek kan innemen. En want dat was ook een punt van het wetenschappelijk bestudeerde boeddhisme. Dat liep ook de kans te verdwijnen. Dus wat dat betreft heb ik hoop dat het zal blijken dat het boeddhisme springlevend is.
Ja.
Maar op de achtergrond.
Ja, ja. Nou ja, dat was eigenlijk nog een vervolgvraag die ik had. Want als je kijkt naar de discussie die vaak plaatsvindt binnen de christelijke kerken, als het gaat om maatschappelijke vragen,
ja,
dan is de vraag meestal of de kerk niet meer moet spreken. Hè, de kerken moeten dan zich uitspreken.
Ja.
Is die bijdrage die het boeddhisme zou kunnen leveren volgens u, is dat een vorm van het spreken? Of is het een heel ander soort bijdrage?
Nou ja, dat is een interessante vraag. Wat we op die avond doen is natuurlijk het spreken, het uitspreken van een aantal dingen. De wezenlijke bijdrage van het boeddhisme ligt denk ik toch ook op dat niveau, ook op een filosofisch vlak, sociaal vlak. Maar misschien inderdaad wezenlijker nog is het een andersoortige benadering dan pratend. En dat is natuurlijk in het boeddhisme de meditatie die daarmee samengaat. En de beschouwende houding die dat.
De beoefening in feite. Hè?
Precies, de beoefening.
Ja.
Dat is denk ik toch wel het belangrijkste aspect van het boeddhisme. En ook in die zin belangrijk dat het natuurlijk universeel is. En zich niet zeg maar als boeddhisme hoeft te profileren, maar vaak als het ware de technieken eruit kunnen worden overgenomen. En dat gebeurt dus ook.
Ja.
Dus boeddhisme dat verspreidt zich op een wat andere manier, meer rhizomatisch zou je het kunnen zeggen, ondergronds. Het komt op allerlei manieren naar binnen en dan niet altijd even herkenbaar. Maar dat hoop ik dan dat met initiatieven als deze toch iets wat geprofileerder wordt.
Heel erg bedankt voor de toelichting en we wensen u volgende week een mooi en nuttig debat.
Dank u wel.
Peter van Hooft was dat. De bijeenkomst van het Rotterdams Denkcafé wordt dus aanstaande dinsdagavond gehouden in Arminius, podium voor kunst, cultuur en debat aan het Museumpark 3 in Rotterdam. Het programma begint om 19:15 en de entree bedraagt €3. Links naar sites met meer informatie over de activiteiten in deze agenda vindt u zoals altijd op onze website www.boeddhistischeomroep.nl en dan op de pagina van de radio-uitzending van vandaag. Vanavond is de vierde van een reeks lezingen van Gelek Rinpoche over de vijf paramitra's. Het onderwerp van de lezing is enthousiasme als motor van spiritualiteit. En de locatie is het Trianon Zalencentrum aan de Oudegracht 252 in Utrecht. Het begint om 8:00. Morgenavond is de vijfde en laatste lezing van de serie. Dan spreekt Gelek Rinpoche in het centrum van Jewel Heart aan de Hatertseveldweg 284 in Nijmegen over meditatie als pad van wijsheid. Ook die lezing begint om 8:00. Morgen begint bij Shambhala Arnhem een cursus inleiding in meditatie en Shambhala. Het gaat om 3 achtereenvolgende donderdagavonden en u vindt het centrum aan de Toropstraat 41 in Arnhem dus. Op bevrijdingsdag, aanstaande vrijdag, organiseert het Maitreya Instituut in Amsterdam rituelen voor bevrijde dieren. Het begint om 12 uur 's middags en u vindt het instituut aan de Brouwersgracht 157. Aanstaande zaterdag organiseert het Life Joy Centrum voor Bewustzijn in Kerk Avezaath een kennismakingsdag over boeddhistische psychologie en meditatie, met als titel De Kracht van Introspectie. En aanstaande zondag geeft de Vietnamese zendleraar Thich Nhat Hanh nog een tweede publieke lezing in het kader van zijn bezoek aan ons land. De lezing vindt plaats in Brussel, in het theater Saint-Michel aan de Père E. de Vroisstraat nummer 2. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waar werd meegewerkt door Marloes Lazal, Jeannette Werkhoven en Jacqueline Oskamp. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Als u even onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg, boeddhistische muziek uit Cambodja, uitgezocht en toegelicht door Fred Gales. Graag tot dan.